Dit is Empower Women, de podcast nummer 11. En vandaag is een thuiswedstrijd, want ik zit in Rotterdam met jou, Helmi Geven. Leuk om hier te zijn in dit mooie gebouw.
Dankjewel, Sandra. Leuk dat ik mee mag doen met de 11e podcast. Ik voel me zeer vereerd. En je zit in een bijzonder gebouw. De rechtbank van Rotterdam, de oude rechtbank van Rotterdam. Gebouw wat sinds 1874 hier staat. En dat heeft een bepaalde uitstraling, maar ook allure. Dus past goed bij wat ik doe, vind ik.
Oké, en misschien is dat een mooi brugje naar de vraag. Vertel, wie ben je en wat doe je allemaal? Want we hadden het nog net over je cv. En je was eigenlijk zelf tot de conclusie gekomen toen je er recent naar keek van hey, ik heb eigenlijk best wel veel gedaan. Ik doe veel.
Ik doe zeker veel. En ik vind het ook heel leuk om veel te doen. Hoe meer ik doe, hoe meer ik kan, zeg ik altijd. En dan sta ik het beste in mijn kracht. Wat doe ik dan? Nou, ik heb twee labels. Eén heet Rep en Roer. En dat is gespecialiseerd in reputatie en crisismanagement bij organisaties. En het andere is The Brand Me. En dat heet The Brand Me bij Rep en Roer. En dat gaat over begeleiden van professionals, leiders en teams op het gebied van persoonlijk leiderschap, personal branding, team branding, eigenlijk jezelf als professional in je kracht zetten.
En we zitten natuurlijk vandaag in het kader van het Empower Women Event, dus we focussen voornamelijk op de vrouwen. Maar ik neem aan dat jij vrouwen en mannen in je klantenkring hebt.
Ja, ik heb 50-50. Ik kan niet zeggen meer van het een of meer van het ander. Jong en oud, hè? Jong professionals die een paar jaar aan het werk zijn en denken, help, is dit het nu? Dit wil ik niet, help me, help. Of mensen die halverwege de 50 tegen de 60 aan zitten, die soms denken, jeetje, zal ik dan nu maar eens een keer gaan doen waar ik echt blij van word.
Ik vind het jammer dat mensen dan op zo'n late leeftijd. Ik vind het mooi als je 50, 60 bent nog volop jaren te gaan waarin je mooie dingen kunt doen. Maar dan vind ik het bijna jammer dat je dat niet eerder ontdekt hebt dat je moet gaan doen. Want ik denk bijna moet is waar je blij van wordt, wat je leuk vindt. Dat je het pas op je 50ste of je 60ste zelfs ontdekt.
Ja, het is eigenlijk heel, heel treurig. Ja. Dat je dan pas gaat genieten van waar je goed in bent. Ja. Vaak zit daar een proces aan vooraf. Een reorganisatie of een ontslag of een ziekte bij iemand. Waardoor ze tot de conclusie zijn gekomen, zo niet meer verder. Maar nu is de tijd om voor mezelf te kiezen. Ja. En te gaan doen waar ik goed in ben en waar ik blij van word.
Ja, weet je, de conclusie is soms dat je door dingen heen moet. Net zoals dat je als ouder soms je kinderen wilt bewaken voor bepaalde dingen. Maar zelf ben je ook door die processen heen gegaan. Moeten de werknemer ook door dingen heen om te ontdekken waar je blij van wordt.
Ja, het vraagt ook iets van dapperheid. Ja. En lef, want het is heel makkelijk om te blijven hangen in die comfortabele jas van het ongeluk, hè, van het werkongeluk noem ik dat dan. Want die jas die zit goed, die ken je en je weet wat je hebt, maar je weet nog niet wat je krijgt. Dus het vergt altijd moed en lef om iets te gaan doen wat je nog niet weet wat er dan voor jou in petto is. En dan zeg ik altijd, nou pak het toch maar die nieuwe jas. Die nog niet zo lekker zit, maar waar wel werkgeluk op de achterkant staat. Want als je dat aan gaat trekken en je daar comfortabel in gaat maken, dan wordt het pas echt leuk. En dat heb ik zelf ook gedaan.
Wat heb je zelf ook gedaan?
Nou ja, ik ben het beste af en ik kom het beste tot mijn recht als ik ook doe waar ik goed in ben. En dat is crisissen managen, reputaties beschermen of een boost geven. Zowel bij personen als bij organisaties. En dat kun je eigenlijk bijna niet doen in een werknemersrol. Hè? Dat moet je doen als ondernemer.
En jij hebt ook een boek geschreven, Brand Me. Het gaat over de regiepak op je loopbaan. En dan heb je het over dat het heel belangrijk is dat je weet waar je blij van wordt, wat je drijfveer is, wat je purpose is. Hè? Wat is die van jou? Want waar komt het vandaan dat je nu doet wat je doet? Want daar hebben we het eigenlijk over vandaag.
Ja. Nou, voor mij, ik heb er twee drijfveren voor purposes. Purpose is een beetje een moeilijk woord, niet zo Nederlands, maar het omschrijft wel, hè, je innerlijke drijfveer.
Ja.
En voor mij is dat vrijheid, staat bovenaan. Om te doen wat ik, waar ik goed in ben, wat ik leuk vind binnen mijn eigen setting, mijn eigen regels, mijn eigen manier van doen. Mm-hmm. En de andere is betrouwbaarheid. Want ja, je kan niet als crisismanager of als reputatie-expert niet betrouwbaar zijn. Ik hoor veel verhalen van organisaties en van mensen die ik verder help. Ja, en dat mag nooit naar buiten komen. Dat blijft altijd bij mij. Dus aan die kant is betrouwbaarheid een belangrijke drijfveer. Maar betrouwbaarheid is voor mij ook, ja, altijd op tijd zijn. Zorgen dat de dingen in orde zijn. Dat het klopt. Dat ik lever wat er gevraagd wordt. Dat is ook een belangrijk onderdeel van die betrouwbaarheid.
We hadden het ook even over jou, voordat we deze podcast gingen opnemen, over jou... jeugd. Komt dat ook daar vandaan? Ik bedoel, ik ben al van overtuigd dat je dingen meekrijgt. Het klinkt soms als cliché, maar ik doe het ook met mijn coaches. Altijd even teruggaan, het voert toch bijna altijd terug tot de jeugd. Maar heb je dat meegekregen ook? Het zijn bijna waarden, hè? Betrouwbaarheid en veiligheid.
Ja, voor mij komen die niet uit het meekrijgen van, maar juist uit het ontstaan, opgroeien in een onveilige setting. Mm-hmm. En mijn ouders hadden veel ruzie met elkaar.
Ja.
Het was niet dat wij onveilig zijn op... Hè, het ging niet over ons, maar het ging over hen. Ja. En ja, dat maakte dat wij nooit als kinderen precies wisten waar we aan toe waren. En dat vond ik zelf heel erg vervelend. Dus ik wil altijd graag voor anderen zorgen dat zij wel weten waar ze aan toe zijn. En als je met mij zaken doet, dan weet je wat je krijgt en waar je aan toe bent. Dus daar komt het bij mij vandaan, maar het is diep geworteld.
Want eigenlijk ben je als meisje, ik weet niet hoe oud je toen was, ben je uit je eigen crisismanagement al onbewust gaan organiseren, denk ik.
Ja, klopt. Ja. Ja, als kind was ik de crisismanager van mijn ouders, die ook mij letterlijk vroegen om hulp. Terwijl dat natuurlijk heel raar is, want dat moeten ze zelf oplossen. Mm-hmm. En dan, vanuit die ervaring ben ik ook gaan doen wat ik nu doe. Ja.
Maar wel op een hele positieve manier, hè? Ik denk altijd alles wat je meekrijgt, en dat misschien vanuit een minder positieve situatie, maar dan kun je uiteindelijk heel sterk door worden. Dus bij jou is het al een hele positieve zin omgezet.
Ja.
In wat je nu doet.
Ja, maar en ik zie dat trouwens bij veel van mijn klanten, dat hun verleden is heel erg bepalend voor wat ze doen of wat ze eigenlijk willen doen.
Ja.
Dat is prachtig. Ik heb een bepaalde methodiek om dat boven te halen. Mm-hmm. En het, nou ja, laat ik zeggen, het is geen wetenschap, maar 99% van de gevallen komt het toch uit.
Mooi is dat.
Ja. Ja. En daar werken we dan ook mee verder tijdens de begeleiding en de sessies.
Dus eigenlijk een soort van stap op de plaats. Waarom zit je nu hier? Want dat voert ik altijd terug met waar je vandaan kwam. Dat is één weg.
Ja. Alleen mensen zijn zich daar niet meer van bewust.
Nee.
En als ze dan die zoektocht aan het doormaken zijn van wat wil ik nou? Ik wil iets gaan doen waar ik echt blij van word en waar ik gewoon goed in ben. Dan komen we altijd op dat verleden uit. En vanuit daar bouwen we dus voort met alle inzichten die we tijdens dat proces opdoen. Waar iemand heen wil en waar iemand het beste heen kan gaan.
En dat is dan verrassend voor de mensen. Want je zegt, ze zijn er vaak niet meer van bewust.
Nee. Nee, of ze vinden het niet belangrijk, of het is niet een prestatie. En terwijl ik dan denk, nou ja, soms zijn mensen hier en die zeggen, ja, maar ik durf niks. Dan zeg ik, nou, wat een onzin. Kijk eens wat je allemaal al gedaan hebt. Hè? Ja. Dan spiegel ik ze op wat ze al voor elkaar hebben gekregen. En daarmee geef ik ze het inzicht dat ze deze stap ook kunnen nemen op basis van de dapperheid die ze al eerder hebben getoond. En daar worden mensen natuurlijk heel blij van. Is ook soms emotioneel.
Nou, dat hoort erbij, hè?
Ja, dat hoort erbij. Maar het is prachtig.
Ik had ooit het verhaal gehoord van iemand die mensen coachte. Zij heeft mij het NLP geleerd. Het NLP-vak. En er was een dame die zij gecoacht had. Want durft niet voor zichzelf op te komen. Nou, ze had die vrouw gecoacht. En die belde haar diezelfde week terug helemaal verontwaardigd. Van, nou, echt belachelijk wat je met me hebt gedaan. En ik heb helemaal niks geleerd. En volgens mij heb je wel geleerd. Want je komt heel erg voor jezelf op nou. Mensen hebben het vaak niet door. de krachten die ze al hebben. Of zijn vaak labeltjes ook die mensen op zichzelf plakken, denk ik.
Heel veel. Ja, ja, en mensen plakken. En zeker vrouwen, laten we die stap dan ook maar zetten. Vrouwen plakken heel veel labels op zichzelf. Onnodig.
Meer dan mannen?
Ja, 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 ja. Ja, mannen hebben dat van nature helemaal niet.
Maar waar ligt het dan aan dat mannen dat meer doen?
Vrouwen werden, ik hoop dat het nu wel wat anders is. Ik probeer het ook anders te doen met mij. Ik heb een dochter en een zoon.
Ja.
Ik probeer dat ook anders te doen met allebei. Maar de vrouwen hebben heel veel last van stereotype denkbeelden over vrouwen. En hoe vrouwen doen en hoe ze zouden moeten doen. En ze worden altijd, hè, we hadden het ook even, de moeder die in je achterhoofd nog even ergens op klopt. Als je dingen doet. Ja, dat is heel bepalend voor hoe vrouwen in hun werkende leven staan.
Ja, en ik denk ook dat het ook heel stereotyp is dat toch veelal vrouwen toch het grootste deel van de verzorging voor de kinderen op zich nemen. Dus die geven dat dan misschien weer door aan de dochters.
Tegen je dochter zeg je, pas op hè, als je naar buiten gaat. niet vallen tegen je zoon zeg je niet, pas op. Dan denk je, nou ja,
die
het hoort erbij als die valt.
Ja.
Hè, mijn dochter moet ook vallen.
Ja.
Je moet ook blauwe knietjes hebben en een gat in de broek. En, en stoere dingen doen op een step of op een skateboard. En dat vrouwen worden daar, of moeders beperken hun dochters daar veel te veel in.
Ja, ik heb zelf geen kinderen, maar ik merk dat ik het soms ook heb naar vrouwelijke collega's, hè, die in mijn team zitten. Dat je toch zo'n zorggevoel hebt of zo. En dat krijg je toch mee. Dat zit toch in de genen of zo.
Ja, en dat is ook op zich niet erg. Hè, want vrouwen hebben een heleboel positieve eigenschappen. Ze denken aan het collectief. Ze denken vanuit het collectief. En ze denken ze zijn veel meer op de verbinding gericht.
Ja.
Het zijn hele belangrijke zaken die terugkomen. Die meer mogen terugkomen in het bedrijfsleven, vind ik.
Ja.
Het hoeft niet allemaal op de mannelijke manier te gaan. Maar vrouwen mogen wel wat meer van de mannelijke manier overnemen.
En misschien ook omgekeerd?
Omgekeerd zeker. Hè? Ik heb een mooie uitspraak in een boek. Die ga ik zo even voor je opzoeken. Dat gaat over... mag ik dat nu doen?
Zeker, zeker.
Even kijken hoor. Over hoe wij... we hebben moeders nodig die hun kinderen gelijkwaardig opvoeden. We have begun to raise our daughters more like sons, but few have the courage to raise our sons more like our daughters. Dat is een uitspraak van Gloria Steinem, is een feministe.
Ja, ik ken haar. Ja, mooi. Ja.
En dat is wat moeders, dat is mijn oproep hier. Hè. Moeders, probeer je zonen ook wat meer als dochters op te voeden. Dan krijgen we wat mooier een balans zometeen weer op de arbeidsmarkt terug.
Ja, zoals een vriendin van mij die haar zoon, ze heeft een tweeling, gewoon poppen gaf. Of als zij dat mooi vinden, maar geef ze niet al gericht speelgoed. Want het begint natuurlijk al in de wieg, heb ik altijd geleerd van mijn moeder. Daar begint het al.
Daar begint het al.
Ja.
Ja. Roze kleertjes, blauwe kleertjes.
Bijvoorbeeld.
Ja, je gaat al, je duwt je kind al een richting op. En dat doen we allemaal, hè?
Ja.
Want we willen weten, krijg je een zoon of krijg je een dochter?
Ja.
Maar misschien krijg je een non-binair kind, hè? Dat kan
absoluut,
natuurlijk ook.
Absoluut. Hey, terug te komen op jouw boek, hè? Brand Me. Je hebt het over een onderzoek, een vragenlijst die je aan, ik weet niet hoeveel vrouwen gestuurd hebt.
65 vrouwen uit mijn eigen netwerk.
Uit je eigen netwerk, 65 vrouwen. En daar kwamen valkuilen uit die wij vrouwen, die kenmerkend zijn voor ons. Kun je een top 3 of top 5 noemen? Wat is nou heel kenmerkend voor ons vrouw?
Ja, nou, vrouwen zijn allereerst veel te bescheiden. En als ze over zichzelf praten, gebruiken ze heel veel verkleinwoorden. En ze maken het dus klein, letterlijk. Hè? Dus mannen hebben het over grote successen en over grote bijdragen. En vrouwen maken hun onderdeel of hun aandeel daarin klein.
Ja.
Het is ook altijd het team wat het heeft gedaan. En als ze het over een succes vertellen, dan vertellen ze ook wat er niet goed is gegaan. Dat zal een man nooit doen.
Nee.
Sodemietert, dat doet hij niet.
Nee.
Maar een vrouw doet dat wel. En dat is jammer. En daarmee maakt ze zichzelf onnodig klein. Een andere valkuil is niet je vinger opsteken als er iets moois voorbij komt, als een leuk project of een kans of een promotie. Want vrouwen gaan eerst kijken, nou ja, er staan 10 dingen waar ik aan moet voldoen. Nou ja, ik heb er misschien maar 5 of 6. Nee, dan ga ik het niet doen. Terwijl een man denkt, nou, ik heb er 5 of 6 van die 10.
Dat gaan we
doen. Ze zitten op mij te wachten, hè?
Ja.
Dus vrouwen die wachten daar te lang mee en daarmee missen ze kansen.
Ja.
Want je mag natuurlijk ook groeien in een nieuwe baan. Je hoeft niet gelijk aan het einde van een nieuwe baan te zitten. Je mag ook een proces doormaken. En wat ze ook... ze nemen vaak de schuld op zich. Als iets misgegaan is. Als ze verantwoordelijk ergens voor zijn, dan doen ze dat altijd. Dat doet de man ook veel minder. Dus dat is ook een valkuil. Natuurlijk moet je erkennen dat als er iets verkeerd is gegaan... Je hoeft ook niet dat weer heel enorm uit te vergroten.
Maar dat is het, ja. Het interessant.
Ja. En de salaris, hè? Salaris vragen ze niet om.
Nee.
Nee, ik ken zelfs iemand die heeft 3 jaar lang achtereen... heeft die persoon het bonusrondje gemist in de organisatie. Omdat ze haar gewoon zijn vergeten.
Wauw.
Maar dat lijstje kwam wel via haar bureau... omdat zij ook ergens een paraafje moest zetten. Hoe pijnlijk is dat?
Nou, ik heb ook begrepen dat wij dan... ik zeg maar even wij vrouwen... nee als nee begrijpen. Maar voor een man begint het dan pas. Dus dat is een spelletje.
Ja.
Het is ook letterlijk een spel wat wij dan
beter
kunnen begrijpen... door dan wel erop terug te komen.
Ja. Nou ja, mannen zien het ook als een spel. Hè?
Ja.
Het werken en zich bewegen in een organisatie. En mannen zijn ook niet... Vrouwen zijn natuurlijk heel loyaal altijd... Maar mannen zijn loyaal aan het project waar ze aan verbonden zijn.
Ja.
En dan kunnen ze heel makkelijk het vorige weer vergeten. Terwijl vrouwen dan denken, maar daar ben ik ook nog een beetje van.
Ja.
En dus die proberen continu de verbindingen te leggen.
Ja.
En vrouwen willen natuurlijk aardig gevonden worden.
Mm-hmm.
En ja, want als je als vrouw natuurlijk een beetje pittig uit de hoek komt... dan word je gelijk als bitch gezien.
Ja, absoluut.
Terwijl als man, als je pittig uit de hoek komt... ja, dan, nou ja, prins, nou, stevige kerel. Hè?
Ja.
Dan zeggen we allemaal op groot applaus.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk helemaal fout. Want vrouwen mogen ook pittig uit de hoek komen.
Absoluut.
Want waarom niet? Nou, en vrouwen willen dat ook niet, want die vinden dat spannend. Want ja, misschien ben ik wel niet aardig. Ja. Maar dan ben je niet aardig, als je maar goed bent in je werk.
Ja, ja. Ja, ik denk het gaat over duidelijkheid. Hè? En als we dat nou, want jij zei terecht, ik heb 50% mannen, 50% vrouwen, plus minus, in je klantenkring. We hebben alles nodig. En laten we elkaar... communiceren met elkaar en vertellen wat wel goed gaat, wat minder prettig is. Het is heel nuttig samen.
Ja, veel meer samen.
Ja.
Ja, nou, we zijn nu natuurlijk wel met een enorme inhaalslag bezig. Mm-hmm. Maar ja, het blijft nog steeds. Nederland staat geloof ik op nummer 34 wereldwijd op de emancipatielijn. Hè?
Ja.
34, er staan 7 of 8 Afrikaanse landen boven ons.
Dat is ongelooflijk.
Dat kan toch niet waar zijn, dames?
Ik kan het niet genoeg herhalen, ook als mannen mij vragen... ja, maar waarom ben je met die vrouwen bezig? Ik vat het even samen. Wij zijn er ook nog, vind ik dat bijna soms aandoenlijk. Nou, ik denk dat die vrouwen in de eerste plaats heel veel aandacht nodig hebben... en nog het steuntje in de rug kunnen krijgen om wel al die dingen te doen die jij net benoemde.
En juist van elkaar, hè? Dat schrijf ik ook in mijn boek.
Ja.
Want we hebben ook nog last van de krabbenmand. Als er één omhoog kruipt, die moet zo snel mogelijk weer terug die mand in, hè? Het hok in.
Ja.
Want dat willen we ook niet, hè? Want dat vinden we spannend. Terwijl hoe meer vrouwen er op hogere posities komen, op leidinggevende posities. En we zijn natuurlijk nu bezig met de nieuwe vorming van het kabinet. Een hoop vrouwen weer voorbijgekomen, top. Dat zijn voorbeelden voor onze dochters.
Absoluut.
Dat zijn de rolmodellen die ze nodig hebben, zodat zij kunnen laten zien, dit kunnen wij ook bereiken.
Maar het een houdt ook het ander in stand, hè? Want ik voel me ook nooit fijn met de krabbenmand. Ik ben absoluut niet zo. En daarom doe ik ook wat ik doe, denk ik. Maar ik zie genoeg vrouwen die het wel herkennen. En jij noemt het vanzelf ook. Maar omdat er zo weinig posities zijn voor ons, krijg je ook het krabbenmand-effect. Want ik wil daar zijn, ik wil daar zijn. En ik gun het die ander niet. Dus ik klim omhoog. Maar we erkennen dan niet dat... we dat zelf in stand houden. We hebben elkaar juist nodig om naar boven te klimmen.
Juist.
Ja.
Want als wij elkaar steunen en juist ons elkaar helpen om uit die krabbenmand te komen en niet naar beneden te trekken, maar elkaar omhoog duwen, dan worden we er allemaal beter van.
Ja.
Want ja, hoeveel onderzoeken zijn er niet gedaan bij organisaties waar veel meer gelijkheid is tussen mannen en vrouwen en meer een goede verdeeldheid tussen het percentage mannen en vrouwen in leidinggevende posities of sowieso op de werkvloer. Dan wordt het alleen maar beter van.
Ja, het komt de organisatie ten goede.
Absoluut.
Betere resultaten.
Ja, en wie wil dat nou niet?
Nee, we hebben uiteindelijk allemaal datzelfde doel. Je had het over dat wij vrouwen bescheidener zijn. Oké, dat heeft heel veel met de opvoeding te maken. Je wordt beschermender opgevoed misschien. Maar het heeft denk ik heel veel te maken, het komt ook helemaal in jouw boek naar voren, met jouw branding. Hè? Van hoe presenteer je? Want kun jij mij vertellen wat jij bedoelt met die branding? Want ik denk dat het een heel bijna containerbegrip is.
Ja. Nee, wat ik met branding bedoel is dat je jezelf, als je van jezelf weet wie jij bent, wat je kunt, wat je ambities zijn, waar jij echt voor gaat en staat, hè? Dus jouw innerlijke drijfveren kent. Als je dat kan, als je daar je bewust van bent, dan kun je de juiste stappen maken binnen jouw loopbaan. Daarmee kun je regie pakken op je loopbaan. Maar je moet het wel weten van jezelf. Maar heel veel mensen staan daar niet bij stil.
Nee.
Nou, ik bouw daar dan een brand omheen. Hè? Dus vanuit die purpose-waarde bouw je dan je brand op, hè? Met een verhaal. Want je verhaal is super belangrijk. Als jij je eigen verhaal oont, hè? Dus zeg maar beheerst, mm-hmm. en daar trots op bent, van je hele loopbaan groeit tot wie je nu bent, en dat kunt vertellen en dat kunt verklaren aan je omgeving, ja, dan sta je sterk.
En bedoel je met het verhaal dan eigenlijk je levensloop?
Ja, of ik leer mensen hier allemaal hun eigen verhaal te maken.
Ja.
Een lang verhaal, korte verhaal, een goede pitch.
Ja.
En allerlei soorten manieren van vertellen wie jij bent en wat je kunt. Zodat andere mensen weten met wie ze te maken hebben. En dat geeft ook duidelijkheid, hè? Als jij weet waar jij wel van bent, maar ook waar je niet van bent.
Mm-hmm.
Ik weet een heleboel dingen waar je mij niet voor moet bellen, mm-hmm. Sandra. Of organisaties waar je mij niet moet willen hebben.
Nee.
Dat helpt enorm. Het geeft jezelf focus, maar het geeft de ander ook focus.
Want eigenlijk schep je dan de veiligheid en de betrouwbaarheid rondom jouzelf, hè?
Ja.
Als je daar trouw aan bent.
Ja.
Ik merk dat mensen het vaak koppelen, de klanten die ik zie, de vrouwen, aan carrière, maar dat verhaal is sowieso belangrijk. Dat je weet waar je voor staat, waar jij vandaan komt.
Ja, want carrière is niet al. Ik bedoel, kijk nou naar LinkedIn. Er zijn 5 miljard profielen op LinkedIn te vinden, van bedrijven en van professionals. Wil je daar een beetje opvallen? Ja, dat je iets kan, dat gelooft iedereen wel. Dat je iets hebt geleerd bij een opleiding, dat zal heus wel.
Ja.
Maar wie ben jij nou? Het gaat tegenwoordig helemaal niet meer alleen maar op wat je kan.
Nee.
En wat je geleerd hebt, maar ook wie ben jij? Wat neem jij vanuit jezelf mee om jouw persoon, jouw brand, jouw personal brand in zo'n organisatie te brengen? Want dat heb ik zelf natuurlijk bij mezelf ook gezien.
Ja.
Op basis van wie ik was en hoe ik deed,
mm-hmm.
bereikte ik voor die organisatie misschien wel meer dan ze ooit van mij hadden mogen verwachten.
Ja.
En als je daar je bewust van bent, dan kun je dat goed inzetten.
Ja.
Dat is ook in je salarisonderhandelingen niet onhandig, dames.
Ja.
Ja.
Dus trouw zijn aan jezelf, weten wat jouw verhaal is,
ja.
Weten wat je purpose is.
Tel het maar eens bij elkaar op wat je allemaal niet kan en wie je allemaal niet. Kijk maar eens naar jezelf, je hele achtergrond, je opleidingen, je werkervaring, je relatie. Het is allemaal waardevol.
Ja.
En dat moet je in de markt zetten.
Ja.
En dat doen mensen ook, zijn ze ook te zeggen, ja, maar dat is toch helemaal niet belangrijk. Ik zeg, nou, dat is reuze belangrijk wat je daar en daar gedaan hebt. Hè. Dus ik geef ze ook inzicht in dat ze echt van waarde zijn.
Is dat weer die bescheidenheid dan?
Ja.
Ik krijg ook vaak te horen van, maar als ik dat doe, dan hè, naar buiten treden, dat vertellen. Want als je het over je verhaal hebt, dan ga je daarmee naar buiten. Dat er vaak wordt gezegd, ja, maar wat vinden mensen daar dan van? Maar dat is helemaal niet belangrijk. Het gaat erom wat jij ervan vindt.
Precies.
Ja.
En mensen zeggen ook wel eens, ja, is het dan personal branding? Is dat dan niet heel erg roeptoeteren? Ik zeg, nee, natuurlijk niet. Want dan zou je iets, jezelf op een podium zetten, terwijl je iemand anders er misschien wel afduwt. Maar dat is helemaal niet de bedoeling. Het gaat om jezelf te promoten en jezelf te laten zien. Dat heeft niks met een ander te maken.
En als die ander vindt dat hij van het podium afkukkelt, dan heeft het alles met die persoon te maken.
Dat dan ook weer wel, ja. Ja.
Je hebt het ook, in je boek zeg je van, personal branding wordt steeds belangrijker, juist in deze onzekere periode met coronavirus. Kun je dat uitleggen?
Nou ja, nu zit iedereen thuis.
Ja.
Je kan jezelf heel moeilijk laten zien. Achter een beeldscherm is het natuurlijk best wel ingewikkeld om een beetje indruk te maken. Nou, ik weet niet of je wel eens calls doet, maar ik zie mensen in het half duister zitten. Ik zie mensen met alleen dit of dit. Nou ja, ik zie hele rommelige achtergronden. Hè. Dat zegt allemaal heel veel over wie je bent.
Ja.
Dat moet je toch niet willen.
Nee.
Hè, dat jij dat je misschien mooi in een pak zit, maar je hebt een verschrikkelijk onopgeruimd huis.
Ja.
Of vies. Ik bedoel, dat zijn
altijd. Het geeft wat aan.
En aan de andere kant, ja, hoeveel dingen worden er niet geregeld bij de koffie?
Ja.
Toch even, joh, hoe is het? Oh, heb je even? Nou, weet je dat? Dat missen we ook. Want ja, de een zit in Groningen, de ander zit in Amsterdam. Je ontmoet elkaar niet meer. En wij mensen halen veel uit ontmoetingen. Want dan zie je elkaar, je leest elkaar, je vertelt elkaar dingen. En in deze tijd is het dus belangrijk dat je jezelf heel goed presenteert. Ook via dat scherm. Maar ja, ook en op LinkedIn, zodat mensen toch een beeld kunnen krijgen bij wie jij bent.
Dus zichtbaarheid online dan, via de social media, denk
ook,
ik dan?
Ook, ja.
Ja.
Ja, heel belangrijk. Ook al zeg maar, ja, maar je hoeft toch niet iedere dag iets te posten? Nou, wij posten veel, hè? Jij ook, ik ook. Juist om in beeld te blijven, want je bent zo weer vergeten.
Ja.
Wat logisch is.
Maar denk je ook niet soms vergeten dat je ook nog de telefoon kan oppakken, of dat je misschien wel met mensen kunt afspreken, maar dan een wandeling maken?
Ja, daar ben ik absoluut voor. Ik bel ook tegenwoordig weer meer mensen.
Precies.
Want ik vind het verschrikkelijk, alleen maar WhatsApp en een mailtje.
Ja.
Maar mensen schrikken soms van als je is er wat? Nou, nee, ik wou gewoon even weten hoe het met je gaat. Oh ja. Dus we zijn het, dat is ook niet goed, hè? We zijn het aan het ontwennen, het persoonlijk contact.
Ja, net zoals dat je wel eens vergeet dat je ook een brief kunt schrijven als je computer het begeeft.
Ja.
We zijn misschien een beetje ontwend. Oké. Okay. Wat denk jij, hè? We hebben tenslotte over de vrouw. Wat zijn vrouwenonderwerpen? Is er nog iets wat jij...
Nou ja, ik zou. Ik wil wel een oproep doen.
Mooi.
Ik vind het heel belangrijk dat er in beroepsopleidingen, of het nou MBO is of HBO, dat er veel meer al met personal branding aan de slag gegaan wordt. Dat mensen al leren hoe belangrijk het is om jezelf vanuit een professioneel oogpunt neer te zetten en in die ontwikkeling. Nou ja, je verhaal gereed te hebben, weten wie je echt bent. En ik merk, ik mag bij veel opleidingen, bij veel MBO-opleidingen en af en toe ook bij het HBO komen vertellen over personal branding en hoe belangrijk het is. Maar ik vind het voor young professionals essentieel dat ze daar al in de opleiding mee aan de slag gaan. Want dat voorkomt wellicht een hoop gedoe later.
En als we nu kijken van... Dat is nog niet zo heel erg. Het is nog niet zo ver dat het in de opleiding zit. Wat kan ik er nou zelf aan doen? Je hebt natuurlijk al een paar dingen benoemd. Wat zou nou tips zijn? Van ik kan kijken naar hoe ik met social media dat ik zichtbaar ben.
Ja, sowieso een heel goed LinkedIn profiel.
Ja.
Daar begint het mee.
Maar wat is een heel goed profiel, hè?
Ja, het boek van Elmi lezen.
Je boek
van Elmi lezen. Nee, maar goed, daar begint het al mee. Ja. Hè, dat je daar in ieder geval al zichtbaar bent.
Ja.
En op social media weten wat je doet, hè? Want dat is soms bij young professionals nog wel eens spannend. Maar ook dat je de juiste foto's van jezelf laat zien.
Hmm.
Dus kijk uit met de teveel bierglazen en holadie, holadio. Maar wat ik ook wel eens zie, dan zijn mensen bijvoorbeeld personal trainer.
Mm-hmm.
En En dan posten ze de ene dag foto's van zichzelf in een strak pakje met kettlebells buiten. En de volgende dag staan ze met biertjes op de foto of liggend op de bank. Nee, weet je, is niet handig. Dus kijk ook altijd naar, wie ben je nou? En pas daarbij ook je fotografie aan of de beeldvorming die je over jezelf naar buiten stuurt.
Het moet echt consistent zijn, het moet passen in jouw verhaal.
Zeer, zeer.
Dus jouw verhaal moet gewoon duidelijk zijn. En dat mensen. Want dat zeg je ook in je boek, hè? Jouw verhaal. Ik denk dat heel veel mensen niet begrijpen wat het dan is. En je gaf al aan van, het is eigenlijk waar jij van, wat je zegt, hè? Wie ben je? Wat kan je?
Heb dat gewoon gereed.
Ja.
Ik zeg altijd, het is een soort infuuspaal of een kapstok. En je pakt er wat af wat je nodig hebt voor de situatie waar je je dan in bevindt. Een sollicitatie laat je weer iets anders zien, maar de kern is altijd hetzelfde. Of een pitch, of als je bij een ondernemers... hoe noem je dat?
Ontbijt.
Ontbijt. Of MKB-toestanden. Dan moet je toch... Je stelt jezelf voor, mensen zijn nieuwsgierig naar jou.
Ja.
Je moet ze ook nieuwsgieriger maken naar jou.
Ja.
Daar hoort ook een goed verhaal bij.
Maar mensen, toch, ik denk dat mensen het veel koppelen aan die carrière. Want als je in de lift zat met je buurman, of je komt hem tegen op het parkeerterrein, dan is het ook belangrijk dat je dat verhaal
ook dan
vanzelfsprekend uitkomen. Dat hoort bij jou. Ik heb zo'n Ikigai-training. En die doet me daaraan denken van, dat gaat eigenlijk ook over je purpose. Maar daar ben je niet... Daar ben je niet per se. Want hoe zie jij dat? Want soms, nu met de lockdown, zit je ook op een andere plek daar vandaan. Maar kun je er dan toch mee bezig zijn? Of moet je ermee bezig zijn? Want jouw verhaal verandert dus, dat is eigenlijk mijn vraag.
Ja, dat mag ook. Dat is ook de bedoeling. Maar de kern van wie jij bent en wat je kunt en waar je voor gaat en staat, dat blijft hetzelfde.
Dat is het, hè?
Ja. Alleen er komt wat bij. Ik heb nu de drijfveren betrouwbaarheid en vrijheid. Het zou best kunnen dat daar ooit iets anders bij komt.
Ja.
Maar van binnenuit Helmi zal dat altijd bij mij passen.
Ja.
Omdat dat ook de manier is hoe ik mijn leven, mijn werkzame leven altijd heb geleid. Ik heb altijd vrijheid van handelen nodig gehad in een organisatie. Ik heb ook wel eens ergens gewerkt waar dat niet zo gewaardeerd werd. En dan was het ook gauw klaar.
Ja, dan pas je daar niet.
Dan pas ik daar niet.
Dan is de match er niet.
Dus ook een hele belangrijke boodschap uit mijn boek is, zorg dat je past op basis van je eigen waarden bij de organisatiewaarden van de organisatie waar je aan de slag gaat. Want als jij dol bent op creativiteit, op vrijheid en op ondernemerschap en je zit bij een bank... Ja, dan wordt het een beetje moeilijk. Hè? Want daar zitten ze niet op dat soort mensen te wachten, doorgaans. Hè? Daar zijn de andere waarden belangrijker die dan moeten matchen. Ik heb zelf die ervaring bij een bank gehad.
Mm-hmm.
Ging niet goed, kan ik jou wel vertellen.
Nee. Maar weet je, je bent zelf pas getrouwd.
Ja.
Ik denk dus net, want ik moet denken aan de relatie namelijk. Je denkt, waar begint ze over mijn huwelijk? Maar het is net zoals in een relatie, het moet matchen. En dat, ik denk, dat maakt het leven alleen maar veel fijner. Want als in een relatie, als die waarden niet matchen, dan gaat het ook niet. En het is in een relatie met het bedrijf net zo, werknemer, werkgever. Dus je hoeft niet zenuwachtig over te zijn. Is de match niet, heel eerlijk, nou, dan ga je uit elkaar.
Ja.
Of je gaat niet iets met elkaar beginnen.
Ik schrijf in het boek over dat personal branding kan natuurlijk enorm helpen als mobiliteitsinstrument.
Mm-hmm.
Want daarmee krijg je en sterke medewerkers binnen, zelfbewuste medewerkers. En je helpt mensen door vanuit hun zelfbewustzijn ook weer een stap op de arbeidsmarkt te maken.
Ja.
Dus zet mobiliteit. Hè. Als je toch moet reorganiseren of herstructureren, nou, zet personal branding gewoon in als instrument. Waardoor je ook goed kan kiezen wie past er nou nog wel bij ons en wie past er beter. Of laat mensen het eigen inzicht ontwikkelen. Dat ze beter bij een andere organisatie passen. Is niet erg, kan.
Maar denk je niet dat bedrijven daar, dat is mijn ervaring, vaak krampachtig mee omgaan?
Zeer.
Want ik denk net zoals, hij had over je zoon en je dochter, je hoopt dat die op een gegeven moment uitvliegen. Maar dat wil je ook voor je werknemers. En misschien komen ze wel een keer terug met een rijkere ervaring. Maar er wordt vaak krampachtig gekeken naar die mensen die dan misschien weg willen. Ik denk, dat is fantastisch, dat hoort erbij. Je wilt niet dat 100% uitvliegt, maar, en wat je zegt met reorganisaties, dan is het gezond dat bepaalde mensen vertrekken.
Nou ja, je zou er een soort wederkerigheid van moeten maken.
Hoe bedoel je dat, wederkerigheid?
Nou ja, ik vind dat je dat heel mooi stelt, Sandra. Dat mensen mogen ook weer terugkomen. Het hoeft toch geen afscheid voor eeuwig te zijn?
Nee.
Soms inderdaad met een verrijking van een andere ervaring of een leerervaring of een werkervaring kunnen ze weer andere dingen betekenen voor de organisatie. En organisaties zijn heel krampachtig met dit soort dingen. HR vind ik wat dat betreft altijd het tekortkomen.
Ja.
Die zouden veel meer loopbaaninstrumenten moeten ter beschikking moeten stellen dan ze nu doen.
Ja.
Ook vanuit de juiste kans dat mensen daar eigen plannen op gaan trekken.
Ja.
En niet met die €500 per jaar, want dat schiet helemaal niet op.
Nee.
Dat is mijn ervaring.
En ik denk nog zelfs boven die HR zit vaak een mannenlaag van directie. Ik wil ze niet allemaal zwart maken die dat bepalen wat HR wel of niet mag uitvoeren.
Zekers.
Ja.
Terwijl het prachtigste, je zou het een van de mooiste onderdelen van de organisatie moeten zijn. Hè?
Absoluut.
Human resource management.
Ja. Ja.
Het gaat
zeker
over het ontwikkelen van je potentieel.
Ja.
Je arbeidspotentieel.
Ja, laten we hopen dat er steeds meer mannen en vrouwen boven zitten. Zodat zij elkaar kunnen vertellen hoe zij het zien, deze wereld. Wat zou je nog... is er iets wat je mee wilt geven aan de mensen die zitten te luisteren naar deze podcast?
Nou ja, het ene wat ik zei was, zeg maar, voor het onderwijs zorg dat, zeker in het beroepsonderwijs, dat er aandacht wordt besteed aan personal branding, aan persoonlijke ontwikkeling, zodat daar een brand ontwikkeld wordt bij young professionals. En de andere, vooral voor de dames, hè. Ga in je kracht staan en ga doen waar je goed in bent en wees niet bang.
Wees niet bang.
Ja. Ook niet om een fout te maken, want dat is helemaal niet erg. Ik doe dat wel eens expres.
En wat, je gaat expres een fout maken?
Ja hoor. Want het valt altijd reuze mee.
Maar kun je daar een voorbeeld van geven?
Nee. Dat is voorspelbaar, dat doe ik niet. Nee, maar wees niet bang. Ga in je kracht staan, wees blij en ga doen waar je goed in bent. Dan wordt de wereld echt een stukje leuker van.
En wat heb jij nog te doen? Want stel dat wij elkaar over een jaar misschien weer in een podcast spreken. Wat staat je nog te doen?
Een nieuw boek schrijven.
Ah,
ja.
Oké. Ben je er al mee bezig?
Ja. Met de titel 365 dagen werk gelukkig.
Oh, dat vind ik een hele mooie titel.
Ja.
Kan ik hem al pre-orderen?
Nou, meid, ik heb de inleiding af. Ik moet er heel hard aan gaan trekken nu.
Oké. Ja. Oh, wat leuk.
Maar na de zomer, in het najaar, ligt hij op jouw bureau.
Leuk. Nou, ik kijk er naar uit. Helmi, dank je wel voor jouw wijze woorden vandaag. En succes met het schrijven.
Dank je wel, Sandra, voor dit enorme leuke podcast-interview.
Graag gedaan.